Zullen we samen bidden. Genadige Heren, wat we samen gezongen hebben, dat is het wat we te vragen hebben. Uw genade, uw werk aan uw knechten. Heren, u hebt ons al veel gegeven. U hebt in dat opzicht werk aan ons willen besteden in deze conferentie. En we danken u daar hartelijk voor. We danken u voor de genade die u aan broeders gaf. Om als instrument in uw hand u en ons te dienen. Maar nu we op de laatste conferentiedag naderen voor uw aangezicht. Nu willen we nog eens belijden, Heren. Daar moeten wij het ook van hebben. En wij moeten het ook elke keer weer leren dat we het daarvan moeten hebben. Want als we dan druk bezig zijn en als er zoveel op ons afkomt, dan hebben wij zo vaak de neiging te denken dat wij het moeten doen. En dat het van ons afhangt. In de studeerkamer en in de gemeente. In het bredere kerkelijke leven. Laat uw werk aan uw knechten blijven. En laat dat werk ook mogen voortgaan, Heren, door de geslachten heen. Dat smeken we u. Voor de kerken in het midden waarvan we mogen dienen. Dat smeken we u. Voor uw kerk in dit land. Zo verdeeld, zo verward, zo verstart, zo vol van problematiek. Heren, uw werk, behoud dat in het leven. En kon het zijn, doe ons herleven door de kracht van uw Heilige Geest. Dat het getuigenis van uw genade en van uw gunst, die meer sterk dan de uitgezochte spijzen, met kracht mag klinken in dit land dat naar de ondergang staat. Wil op deze dag ons ook uw zegen bereiken. Geven dat we mee mogen krijgen wat we nodig hebben. Om onze plaats in te nemen. Toerusting, bemaning, vertroosting. Heren, u weet het precies. Sterk de lectoren van deze morgen. Geeft u dat ze vanuit uw woord wat mee mogen geven. Dat van u komt. Dat daarom kracht heeft en zijn kracht houdt. Wij bidden u voor hen die ons moesten verlaten omdat ze weer aan het werk moesten. Geeft u ze alles wat nodig is. We bidden u voor hen die we missen, die hier graag hadden willen zijn. Wij danken u hartelijk voor hen die op welke wijze ook ons in deze conferentie wilden dienen. We danken u in het bijzonder ook voor de manier waarop onze broeder Van Horen dat heeft mogen doen gedurende een heel aantal jaren met een grote inzet. En met een merkbare liefde tot dit werk. Geeft dat ook hij de zegen van dat alles mag wegdragen als een bewijs van uw gunst over dat alles. En gedenk hem met de zijnen. Ook in de komende tijd en sterk ze die hem opvolgen. Wij willen u vanmorgen bidden, Heren, voor broeders die met ons in de bediening staan, maar die in een situatie verkeren waarin het niet zo eenvoudig is om een conferentie te beleggen. Waarin dat niet kan, niet mag. De situatie van uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt en van hen die onder barre omstandigheden met gevaar en met risico voor hun leven, voor hun gezin, voor hun bezit, hun roeping vervult. We dragen ze vanmorgen aan u op. We bidden u, wilt u ze sterken en wilt u ze bekwamen en wilt u ze getrouw maken. Wilt u hen doen ervaren datgene wat wij elkaar in deze totaal andere situatie hebben voorgehouden. Dat het erop aankomt. Dat we u mee hebben. En dat uw geest in ons werkt. En dat dat het ergste is voor een kerk. Als dat gaat ontbreken. dat waar u meegaat, u de machtige bent. U deuren kunt openen die wij niet open kunnen krijgen. En u ook, als het nodig is, getrouw zult maken tot de dood. Heere, ontferm u en doe uw rijk op. Om Christus te uit genade. Amen. Broeders, uit het vele dat in verband met mijn tweede lezing over Mozes, waarin het zal gaan zoals we gisteren hebben afgesproken over zijn functionering als ambtsdrager en een paar momenten uit zijn leven als ambtsdrager. Uit dat vele lees ik een klein gedeelte uit het begin van zijn optreden als ambtsdrager. Dat is het slot van Exodus 4. En een aantal versen uit Exodus 5. Exodus 4 vanaf vers 29. Toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. En hij deed de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde. En ze hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht en dat hij hun verdrukking zag. En zij neigden hun hoofd en aanbaden. En dan komt dat gedeelte waarin Mozes voor het eerst naar de farao gaat en waarin het effect van hun optreden averechts blijkt te zijn. En dan lezen we in vers 19 van hoofdstuk 5. Toen zagen de ambtlieden der kinderen Israëls dat het kwalijk met hen stond. Terwijl men zeide, gij zult niet minderen van uw tichelsteden, van het dagwerk op zijn dag. En zij ontmoeten Mozes en Aaron die tegen hen overstonden toen ze van farao uitgingen. En zeiden tot hen, de Heere zie op u en richten. Terwijl gij onze reuk hebt stinkende gemaakt voor farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in hun handen om ons te doden. Toen keerde Mozes weder tot de Heere en zeide, Heere, waarom hebt gij dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt gij mij nu gezonden? Want van toen af, dat ik tot farao ben ingegaan om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En gij hebt dit volk geenszins verlost. Dat ik dat gedeelte heb gelezen, broeders, heeft te maken met het feit dat ik de indruk heb en als ik me daarin vergis, dan hoor ik dat nog wel van u, maar allerlei opmerkingen, ook gisteren, hebben die indruk bij mij alleen maar versterkt. Dat wij toch, ondanks alles wat we gisteren gehoord hebben, vaak het gevoel hebben, Mozes, dat is zo'n grote. En we hebben dan ook nog het gevoel dat we daarin de schrift naspreken, die immers zegt, zo'n profeet als Mozes is er niet weer geweest. Hij was ook inderdaad een grote. En als we dan naar onszelf kijken, ach, de ene broeder die zegt, waar blijf ik dan? En de andere broeder die zegt, als ik dan naar mijn eigen werk kijk, enzovoort, enzovoort. Misschien mag ik beginnen met een ervaring uit mijn eigen ambtsbediening. Ik kwam op een gegeven ogenblik in een nieuwe gemeente. Ik had heel duidelijk gezien dat ik daar naartoe moest. En die overtuiging die is ook altijd wel gebleven. En ik had ook een klein beetje het gevoel dat ik die gemeente moest gaan helpen. Want het ging allemaal niet zo goed. En in mijn vorige gemeente was het wel aardig gegaan om dat nou maar zo te zeggen. En dan heb je zoiets van, nou dan zal het misschien hier ook wel weer wat opknappen. Ik was daar een poosje. En dan belde een broeder op uit de gemeente die zegt, mag ik wel eens met u komen praten? Nou ja, dat mag dan natuurlijk. Hij ging breed uit in een stoel zitten op de studeerkamer. En het eerste wat hij zei, dat is, ik spreek namens velen. Dat kent u natuurlijk wel. Dan moet je maar niet nieuwsgierig zijn en vragen, wie zijn dat dan? Want dan brengt iemand meteen in verlegenheid. Maar het volgende wat hij zei, recht toe, recht aan, Dat waren ze daar wel een beetje gewend. Als u zo door blijft spreken, maakt u de gemeente kapot. Nou ja, dan moet je toch wel even slikken. En ik heb geprobeerd om heel voorzichtig en heel rustig eens wat te luisteren. En dan maar wat laten doorpraten en hier en daar eens geprobeerd een klein beetje een verklaring te geven. Maar goed, hij hield voet bij stuk. Hij zegt, als het niet verandert, dan gaat het hier helemaal fout. Ik zeg, beste broeder, dan is er maar één ding wat u kunt doen. En dat is dat u de Heere bidt of hij mij hier maar heel gauw weer weghaalt naar een andere gemeente. Hij zegt, dat bid ik niet om, want die gemeente maakt u ook kapot. Toen werd ik toch een beetje kriebelig en ik zei van... Maar hoe denkt u dan dat het in mijn vorige gemeente gegaan is? Hij zegt, die zult u ook wel stuk gemaakt hebben. Waarom vertel ik dat? Omdat voor mijn besef Mozes een dergelijke ervaring heeft gehad toen hij nog maar pas in het ambt bevestigd was. Als ambtsdrager van de Kahal Yahweh, de kinderen Israëls in Egypte. Waar de Heere hem riep. Om als een instrument in zijn hand die kinderen Israëls uit Egypte te verlossen en naar Kanaan te brengen. Tot vertroosting dus. Ik heb u dat gelezen, dat Mozes, wanneer hij dan bij Israël komt, dat hij aanvankelijk hartelijk ontvangen wordt. Dat de oversten van Israël ook aanbidden. De Heere danken voor het feit dat deze broeder gekomen is als een teken dat hij zijn volk wil verlossen. En dan is er die eerste gang naar Farao en u weet hoe dat is afgelopen. Dat Farao heeft gezegd, ik zal de last van die mensen nog zwaarder maken, want ze hebben kennelijk nog tijd over om met elkaar te mopperen. En dan komen ze buiten het paleis van de Farao elkaar tegen, Mozes en Aaron aan de ene kant en de leiders van Israël aan de andere kant. Nou, en dan krijgt Mozes eigenlijk zo'n soort boodschap te horen. Hè? Ik heb u dat voorgelezen. U hebt ons stinkende gemaakt en aan Farao een zwaard gegeven om ons te doden. En Mozes is daar van ondersteboven. Dat lijkt op. Dat is ook nogal wat. Mozes heeft misschien ook wel gedacht van een flink gesprek met Farao en de Heere die staat erachter. En dan zal Farao misschien wel zeggen, nou dan gaan jullie maar. En daar valt een bitter, bitter tegen. Gij hebt dit volk niet verlost, zegt Mozes. Nou, er moeten nog heel wat plagen aan te pas komen voordat het zover is. Wat ik ermee wil zeggen. Wij zeggen wel eens een keer. Ja, ik kan aan die en die niet tippen. Ik kan aan een Mozes niet tippen. En ik kan aan die dominee die zo kan preken niet tippen. En die dominee die zo'n pastorale naam heeft. Dat lukt mij allemaal niet. Wat zijn onze maatstaven nou eigenlijk, broeders? Want als je daar nou eens goed naar kijkt, en je kijkt nou eens even naar, om het nou maar zo te noemen, het succes van Mozes als ambtsdrager. Ja, hij mag ze op een gegeven ogenblik uit Egypte leiden, maar 40 jaar later zitten ze nog in de woestijn als Mozes sterft. Dan heeft hij ze nog niet in Kanaan kunnen brengen. En hij heeft wat een keren te horen gekregen dat ze kritiek hadden op zijn preken en op zijn beleid. En als wij zeggen, en dan ben ik denk ik ook in de lijn van het slot van broeder en Butter, ik denk dat hij daarin ook gelijk heeft, dat het grootste voor een ambtsdrager, naast het feit dat de Heere zal zeggen, goede en getrouwe dienstknecht, dat er mensen zullen zijn die er dankbaar voor zijn dat ze je ontmoet hebben. Omdat je door je bediening als een middel in de hand van de Heere voor hen tot een eeuwige zegen bent geworden. En ik zie Mozes dan met dat volk door die woestijn trekken, 40 jaar. Met dat volk dat hij zo ontzaggelijk lief heeft, want dat is boven alle twijfel verheven. Wat heeft deze man van dit mopperende volk, van deze klagende gemeente gehouden? En als je dan denkt aan het heimwee dat Mozes zelf gekend heeft om dat land dat de Heere aan zijn volk geeft binnen te mogen gaan. moet u zich eens indenken wat dat voor deze ambtsdrager betekent. Dat hij ze bij bosjes, soms bij duizenden, op één dag heeft zien vallen in de woestijn. En dan tegen de achtergrond van dat woord. En in het merendeel van hen, God geen waar. Dat met al die tegen, met al die wonderen, met al die uitreddingen, met al dat geduld. Wat is het geheim van Mozes? Dat is en dat blijft. Dat hij een gezondene is. En dat hij daarin met alle lek en gebrek, zoals bij ieder ambtsdrager, gehoorzaam is geweest. Dat tot onze vertroosting en bemoediging. En dan nu een paar dingen over die functionering. We hebben gisteren tegen elkaar gezegd, we zien Mozes als de eerste ambtsdrager in de verbondsgemeente, de Kahal Yahweh, de vergadering des Heren. En wanneer wij spreken over het ambt, dan letten we toch graag op die drie trekken die we in het ambt terugvinden. De trek van het profetische en van het priesterlijke en van het koninklijke. Nu, als we proberen dat profetische in het optreden van Mozes te ontdekken, dan ligt dat allemaal voor het opscheppen. Ik denk ook als je aan iemand zo zonder meer zou vragen, wat voor ambt heeft Mozes bekleed, dat iemand zonder meer ook zal zeggen, Mozes is profeet geweest. Dat zegt de Bijbel ook, dat zegt Mozes zelf ook. De Bijbel zegt het aan het slot van zijn leven, er is geen grotere profeet geweest dan Mozes, Deuteronomium 34. En Mozes zegt in Deuteronomium 18, een profeet als ik zal de Heere uw God u verwekken, naar hem zult gehoren. Mozes heeft zich op dat moment ook heel nadrukkelijk gezien als een type van de Heere Jezus Christus, de hoogste profeet en leraar van de kerk. Maar wat vooral kenmerkend is voor een profeet, dat is dat hij de mond van de Heere tot het volk is en tot ieder tot wie de Heer hem zendt. En als u daar nou eens op let in de boeken van Mozes, u zou dat eens op een rijtje moeten zetten. Tegenwoordig met die moderne mogelijkheden op de computer is dat denk ik niet zo moeilijk. Dat denk ik, want ik weet niet zo heel goed hoe ik dat allemaal moet doen, maar er zitten er hier ongetwijfeld die het wel weten. Dan zou het u denk ik treffen hoe vaak in deze vier Bijbelboeken staat en de Heere sprak tot Mozes. Een paar van de Bijbelboeken beginnen ermee. Talloze hoofdstukken beginnen ermee. En heel vaak opnieuw lees je dat. En de Heere sprak tot Mozes. Wat leer ik daaruit? Dat deze man een hele tere, diepe, trouwe omgang met de Heere heeft gehad. De Heere kan immers alleen maar met je spreken. Wanneer hij je eerst voor zijn aangezicht heeft geroepen. Mozes is de profeet die bij God vandaan komt om te spreken. Heel mooi ziet u dat wanneer de geschiedenis van het gouden kalf net voorbij is. En de Heere gezegd heeft dat hij niet in het midden van het volk kan zijn. Omdat dat volk verteerd zou worden vanwege zijn heiligheid tegenover hun hardnekkigheid. Wat doet Mozes dan? Dan neemt Mozes een tent, u leest dat in Exodus 33, en hij bouwt die tent op een heel eind buiten het legerkamp in de woestijn en hij noemt dat de tent der samenkomst. En elke dag, leest u dan, ziet het volk Mozes uitgaan naar die tent der samenkomst. Zelf mogen ze niet. De Heere heeft gezegd, er moet afstand zijn, want anders loopt het fout af. Maar Mozes heeft genade gevonden in de ogen van de Heere. En dan lees je dat zo prachtig. Mozes die tent binnengaat. En dan daalt de Heere af in een wolk. Om met Mozes te spreken. Zoals een man spreekt met zijn vriend. De Heere die zelf komt. De Heilige. Die zijn toorn over dat volk heeft geopenbaard naar die zonde met het gouden kalf. Maar die tegelijkertijd in die omhulling van de wolk laat merken dat hij de genadige is. die geen lust heeft in de dood van de zondaar. Die daarom in die omhulling verschijnt en niet in zijn toornen gloeit. En dan zie je dat het volk op een afstand staat toe te kijken en knielt. Zij mogen. Je kunt je indenken dat er op dat moment onder de kinderen Israël zijn geweest die de Heere vreesden, en die waren er toch ook, die met een geweldig heimwee vervuld zijn geworden. Als ze Mozes zagen gaan waar zij niet mochten gaan. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En dan kwam Mozes terug en hij sprak tot het volk de woorden van de Heer. En Mozes doet dat op zo'n manier dat het volk ook altijd weer ervan overtuigd is dat hij bij God vandaan komt. Ondanks het feit dat er die momenten zijn dat ze in opstand komen. Zelfs Egypte heeft een diep respect voor Mozes en Aaron gekregen vanwege de kracht van het goddelijke spreken die door hun woorden heen klonk en die in hun optreden ook bleek. En als je dan bedenkt dat dat juist een van de grote bezwaren van Mozes is geweest toen hij bij de brandende braambos werd geroepen om ambtsdrager te worden en Israël te verlossen. Ik kan niet spreken, ik ben zwaar van tong. Dan zeg je, daar merk je niet zoveel meer van in zijn optreden. En wat heeft die Mozes veel gesproken en wat heeft die Mozes gezongen? Manmachtig in woorden en werken om dat woord van Stefanus nog een keer weer aan te halen. Was het geheim. Hij kwam elke keer weer bij God vandaag. En als ik dan vanmorgen een eerste lijn door mag trekken, broeders. Dan zeg ik, kennen wij dat geheim ook. Zo'n tent der samenkomst. Wij noemen het vandaag meer een binnenkamer. Die plek waar je Gods aangezicht. Niet alleen maar op zaterdagavond, als het met de preek nog niet wou lukken. En niet alleen maar op zondagmorgen, als je in die nood verkeert van, Heere, nou moet ik preken en wat ik nou op papier heb, ik weet eigenlijk niet goed wat ik daarmee beginnen moet. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat zijn de momenten dat als je dat overkomt, dan is dat de grootste nood. En dan sta je inderdaad te bibberen onderaan de preekstoel. En daar ben je afhankelijk. En dan ontdek je tot je verwondering ook nog wel eens een keer dat juist wanneer je het meest afhankelijk bent, dat het dan ook nog het beste gaat. Omdat je het dan zelf niet doet. Maar is ons hele leven daarvan doortrokken, broers? Lopen wij ook vandaag het risico dat we wanneer het dan één keer weer maandag is en de zondag die is nog een klein beetje in het verschiet, dat we het gevoel hebben nog een aantal andere dingen, die kunnen we nog wel zo'n beetje. En bovendien, er is zoveel dat ons in beslag neemt. Dat zoeken van het aangezicht van de Heer. En weet u er dan ook van, dat de Heere tot u komt. En dat de Heere met u spreekt. Dat is niet alleen maar een binnenkamer op de studeerkamer. Ik denk dat alle broeders die met mij in de bediening staan er wel van weten dat dat ook op momenten kan gebeuren dat je bidt met de pet op. Als je aan het stuur van je auto zit, onderweg naar een jong gezin waar je zojuist een telefoontje van hebt gekregen, de baby ligt dood in de buurt. Waar je moet gaan vertellen, je man komt niet meer terug, hij is onderweg verongelukt. Dat je dan in een grote verlegenheid, wel met een grote haast gaat, want die drang is er toch om daar te zijn. Maar dat je ondertussen wel zegt, Heere, geeft u me nou maar een woord om te spreken. En geeft u me nou maar een woord uit uw woord om te lezen, want ik zal het niet weten. Broeders, dit zit natuurlijk in de lijn van gisteravond, maar te midden van alle jacht en te midden van al die kerkelijke ellende die zoveel van onze tijd opslokt en waar de mens geestelijk niet goed van wordt, zouden wij van Mozes de eerste ambtsdrager niet moeten leren dat daar onze kracht is. Wanneer we vanuit de ontmoeting met de levende God die zich aan ons openbaart en tot ons spreekt, mogen gaan spreken. Dat mensen dan ontdekken, het zijn woorden Gods, jij spreekt. Mozes is daarnaast ook priester geweest. Je kan natuurlijk zeggen, zijn broer Aaron is tot hoge priester gezalfd en in die lijn zijn het de priesters die dienst doen in het heiligdom. Maar ik hoef u alleen maar te verwijzen naar het woord uit Psalm 99 dat zegt, Mozes en Aaron waren onder de priester. We weten natuurlijk allemaal, dat leren we onze catechisanten, een priester wordt in zijn dienst geroepen om te offeren, te bidden, te zegenen. Op welke manier heeft Mozes als priester geofferd? Ik denk dat je dan mag verwijzen naar de geschiedenis van de instelling van het Pascha. Toen de Heere Mozes opdracht gaf om door Israël heen te gaan en dat volk te roepen om een lam uit te zoeken, dat in huis te nemen en dat op een bepaald moment te slachten en het bloed aan de deurposten te strijken. Het is een van de grootste opdrachten geweest die Mozes heeft gekregen. Ook een van de rijkste opdrachten. Bloed aan de deurposten. Waardoor de engel van het verderf die rondging, niet zou binnenkomen terwijl hij in die andere huizen wel binnenging. Mozes als priester wijst op het lam en op het bloed. En iets dergelijks kom je ook weer tegen wanneer in de woestijn Mozes die koperen slang op een staak moet zetten. En hij daar de boodschap door dat doodzieke tentenkamp heen laat gaan, waar zoveel mensen door de slangen gebeten zijn. Wie de slang ziet zal leven. En de Heere Jezus grijpt daarnaar terug als hij zegt, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Wie de slang ziet, die zal leven, zei Mozes. Hoe is de lijn naar onze priesterlijke prediking daar niet in getekend, broeder? Wanneer wij priesterlijk het woord bedienen, dan is de kern van dat woord toch altijd weer dat lam, waarvan het bloed aan de deurposten van je levenshuis moet zijn. Omdat er maar één echte scheiding dwars door de wereld loopt. En dat is niet tussen het verbondsvolk en de rest, maar dat is de scheiding tussen hen die achter het bloed schuilen en hen die niet achter het bloed schuilen. En in de woestijn tussen hen die op de slang zien en zo genezen worden en hen die die boodschap niet geloven en dan sterven. Ik vind dat altijd een prachtige uitdrukking. Het is de titel van een boekje van onze leermeester professor Kremer geworden, priesterlijke prediking. Broeders, wij zijn geroepen om priester te zijn in de gemeente. Wij hoeven niet meer te slachten, wij hoeven geen bloed meer te laten vloeien. Maar onze prediking, als het goed is, zal ze toch zo zijn, dat naar dat woord van Calvijn het bloed van Christus drupt op schuldverslagen. En is het niet een van de hoogtepunten van de bediening, wanneer je dat lam mag aanwijzen? Wanneer je de noodzaak van dat lam hebt te prediken. Omdat anders ook een verbondskind, net zo goed als een Egyptenaar, wordt getroffen door die engel van het verderf, wanneer die denkt, ik heb dat niet nodig. En omdat een mens daar in de woestijn zal sterven aan die slangenbeet, van die grote en oude gemene slang, wanneer die niet opziet tot hem, die verhoogd is zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Priesterlijk, in het midden van de verbondsgemeente waar de Heere je heeft gesteld, Christus prediken, in zijn noodzakelijkheid, in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid, maar zo dat het bloed drupt op de hart, en zo dat een mens geen rust meer heeft, totdat hij mag weten, er is ook aan mijn deurpost bloed gestreken en daarachter mag ik veilig zijn.
Dat is toch de roeping van de priester. Leiden naar het kruisaltaar. Een zondaar. Zijn zonde aanwijzen. Maar vervolgens ook wijzen op hem. Die zegt, leg ze maar op mij. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Broeders, zijn we in dat opzicht priester. In onze prediking. En wat bij de taak van een priester ook hoort, dat is het gebed. En dan liggen de voorbeelden weer voor het opscheppen in de Bijbelboeken die ons van het leven van Mozes spreken. En juist wanneer we Mozes horen bidden, dan proeven we zijn ontzaggelijke liefde die hij heeft gekregen voor het volk dat de Heere aan zijn zorgen heeft toevertrouwd. Daar moet u toch eens op letten. Hebben wij liefde tot onze gemeente? Het kan gebeuren in je leven dat de Heere je wijst naar een plek waarvan je eigenlijk denkt, daar zou ik liever niet willen zijn. Terwijl je in gehoorzaamheid gaat en ervan overtuigd bent dat de Heere je roept en dat de Heere zegt, daar moet je zijn. En wanneer je dan in gehoorzaamheid gaat, dat de Heere ook doet ervaren dat je liefde tot het volk in het hart. Als ik dat soort dingen zeg, dan moet ik nog wel eens een keer denken aan mijn jong overleden collega Dominique Ster. Die me zo heel kort gediend heeft en die in de gemeente van Bunschoten maar anderhalf jaar heeft kunnen functioneren voordat hij na een ziekbed van 2 jaren stierf. Aan het einde van die periode dat hij ziek was, sprak hij met zo'n geweldige grote liefde over de gemeente. En in zijn afscheidswoord, sommigen van u zullen dat ook gehoord hebben op de band, heeft hij die liefde ook zo duidelijk geopenbaard in een worsteling van deze priester die maar zo kort diende, om het hart van dat volk, om het tot Christus uit te drijven en het bij Christus te brengen. Broeders, kennen wij dat gebed zoals Mozes dat gebeden heeft op de berg toen de Heere zei, ik ga met dat volk afrekenen en ik ga met jou wel opnieuw beginnen. Nou, dat is strelend voor een mens, is het niet waar. Dan was het niet het volk van Abraham meer geweest, maar dan was het volk van Mozes geworden. En wat zegt Mozes dan? Delg mij maar uit uw boek. Hij had zichzelf voor zijn gemeente over. We houden elkaar vandaag de spiegel een beetje voor zoals we dat in deze dagen hebben. En we onszelf voor ogen. Omdat je ze niet aan de duivel gunt, maar aan de Heer. En omdat je iets hebt geproefd van de verschrikking. Dat je onder het oordeel van de Heer tot in eeuwigheid schuldig blijft en dus vertoeft. Delg mij maar uit die boek. Je ziet nog eens een keer lijnen naar Paulus lopen. Eigenlijk datzelfde heeft gezegd. En Mozes die dan tegelijkertijd in dat gebed ook precies weet de grond. Je zou bijna zeggen, Mozes die de Heere zo heeft leren kennen, dat hij de zwakke plek van de Heere weet. Waar hij de Heere kan vinden. Wat zult ge dan met uw heilige naam? Als dit volk nou omkomt in de woestijn, en de volken zullen zeggen, hij kon ze wel uit Egypte leiden, maar hij kon ze niet in Kanaan brengen. En dan zie je Mozes als bidder ook staan, daar op de berg, wanneer Israël moet strijden tegen Amalek. Met die staf omhoog, en dan zie je ook weer ten volle de mens Mozes. Vandaar dat ik ben begonnen te zeggen, broeders, niks menselijks was deze man vreemd. En de dingen die ons overkomen, die herkent hij natuurlijk allemaal. Die daar staat met die staf in de lucht. Wat gebeurt er dan? Dan wordt hij moe. Dan houdt hij het niet meer vol. En dan krijgt hij van de Heere steun in de persoon van Aaron en Hur. Wanneer u voor uw gemeente mag bidden. Wanneer u in uw gemeente als priester mag dienen. Hebt u ze ook. Aaron en Hur. Zijn niet altijd er vooraan staan. Mag ik 2 voorbeelden noemen uit mijn eigen praktijk. De eerste heeft te maken. Mijzelf heel persoonlijk. toen ik voor de eerste keer mocht gaan preken, juli 1962. Ik weet nog heel goed dat ik onderaan de preekstoel stond te bibberen. En dat ik dacht van zometeen weet ik niks meer. Dan moet ik bidden. Dan moet ik preken en ik had het allemaal wel keurig op papier voor me, tenminste de preek. Hoe zal dat gaan? Dat de Heere dat toen gaf en dat de Heere toen ook in die weg zijn roeping aan mij bevestigde. Dat hij mij wilde gebruiken om zijn woord te verkondigen. Ik kwam de volgende morgen thuis, je had nog geen auto, dus dat moest met de trein. Ik kwam bij mijn moeder, die belde in die tijd ook nog niet zo vaak zoals we dat nou doen met onze mobieltjes. En moeder die had vol spanning natuurlijk gewacht hoe zal het gegaan zijn. En ik mocht vertellen dat het goed was gegaan. Dat de Heere gezegend had. En toen zei ze, ik heb erom gebeden. Ik zat gisterenmorgen op dat moment dat jij onderaan de preekstoel stond. Dat ik bij onszelf in de kerk. Ze zegt, toen heb ik eigenlijk niet aan deze dienst gedacht, maar aan jouw dienst. En toen heb ik gebeden, Heere, laat hem maar in zijn hart mogen lezen. Ik heb tot u die in de hemel zit, mijn ogen. En toen schoot mijn gemoed vol, want toen zei ik, moeder, dat bad ik op dat moment. Goed. Sinds anderhalf jaar is ze er niet meer. Maar ik heb wel het gevoel gehad dat ik daar in een Aaron en Hur ben kwijtgeraakt. Moeder die voor je bidt. Ander voorbeeld uit de gemeente. Ik kwam op Urk een keer in het rusthuis, daar zat een oude zuster. Ze was weduwe. Nooit zelf kinderen gehad. Ik kwam daar begin september in het kerkblad, hadden net de tijden van de catechisatie gestaan. En ze had dat stukje van dat kerkblad uitgeknipt met die tijden van de catechisatie. Dat lag er op de tafel. Ik zei op een gegeven ogenblik, wat doet hij daar nou mee? Ze zegt, ik zag al die catechisaties daar staan en ik dacht aan al die jonge mensen die dat onderwijs moeten volgen. En ik denk, wat is dat een belangrijk werk in het Koninkrijk der Hemelen. Ik word een beetje ouder en ik vergeet wel eens wat. Ik heb het maar uitgeknipt, dominee, dat ik op die uren dat u catechisatie geeft, hier voor u en voor die kinderen kan bidden. Toen die zuster een aantal jaren later overleed, had ik het gevoel dat ik een Aaron en Hur was kwijtgeraakt. Hele eenvoudige zuster. Broers, heb u ze in de gemeente? Mag u daarvan weten? Kijk maar eens rond. Maar zo heeft Mozes in het midden van de gemeente ook als de grote bidder gestaan voor zijn volk. En er zouden meer voorbeelden te noemen zijn, maar dat kan ik ook allemaal in dit bestek niet doen. En Mozes heeft als priester het volk gezegend en dan kun je vooral ook aan het einde van zijn leven denken. Die machtige zegen waarmee hij zijn ambtsdienst afsluit. De eeuwige God zij u een woning en onder uw eeuwige armen. Daarnaast heeft Mozes ook als koning, ambtsdrager geweest. Koning in de strijd tegen de wereld van Egypte waarin hij voor zijn volk heeft gestaan. Strijden tegen die macht die op de ondergang van dat volk loerde. Maar als je het koninklijke in het ambt van Mozes wilt zoeken, dan kom je vooral bij de herderkoning terecht. Die het volk mag leiden. Die het volk mag verzorgen. Met eten en met drinken. Maar die dat alleen maar kan. Omdat hij als de herder achter de Heere aankomt. Die stap voor stap de weg wijst. En voorgaat in wolk en vuurkolom. En die vanuit de hemel brood doet regen. En vanuit de steenrots water doet komen. Hij reikt die koning aan wat hij nodig heeft om voor zijn volk te zorgen. Ach broeders, je bent geneigd om al die dingen maar uit te werken. En al die dingen maar met een lijn naar onszelf toe te trekken. Als je zo mag functioneren, dan zie je toch de wegen ook voor je. Omdat je de Heere voor je ziet. En dan is er toch brood uit de hemel. En dan is er toch water dat uit de steenrots komt. Notabene uit de steenrots. Wie verwacht er nou water van? Maar de Heere geeft het en het volk mag blijven leven. Ondertussen is dat voor Mozes best een zware opdracht geweest. Mozes heeft in het begin precies hetzelfde gehad wat wij zo vaak ook hebben. Het gevoel dat hij het alleen moet doen. En niet alleen het gevoel, maar ook nog de gedachte dat hij het alleen moet doen. En er komt gelukkig zijn schoonvader, die wijze priester Jethro, in wie kennelijk toch nog iets is gebleven van het geloof van Abraham, zijn voorvader. En die zegt, man, zo moet je dat niet doen. Je moet zien dat je wat mensen om je heen krijgt. Je moet delegeren, je moet taken verdelen. Wat is een zegen als je op die manier ook broeders in je kerkenraad hebt die op een gegeven ogenblik zegt, oh, maar als je zo hard loopt, dan ben ik binnenkort iemand die niet alleen hard loopt, maar die ook doodloopt. En er zijn er nogal wat onder ons die dat natuurlijk in het begin ook wel eens een keer hebben ervaren, dat je de finaal weer vastloopt, omdat je denkt dat je alles moet doen en dat het in feite van jou afhangt. En wat een zegen als er dan een broeder is die zegt, je moet ook eens wat leren delegeren. Zien wat je hoofdtaak is. Die andere dingen, dat kan een ander ook doen. En als Mozes dan een tijdje later in de woestijn er zo moedeloos onder wordt, dat hij zegt, ik kan alleen dit volk niet dragen als ze weer eens een keer in opstand zijn gekomen. Dan is het de Heere die zegt, Mozes, ik zei je 70 oudsten geven, mannen die naast je staan. En dan, dat mooie, dat is ook iets waar u op moet letten, dat de Heere dan zegt, en ik zal van uw geest nemen en die op hen leggen. Betekent dat Mozes zoveel over had? Nee, natuurlijk niet. Maar diezelfde geest die Mozes vervulde, die zou de Heere geven in die broeders die om hem heen zouden staan. Is dat ook niet iets om over te denken? Allereerste vraag die naar onszelf toe komt. Die geest die in ons woont, is dat iets om met een ander te delen? Maar als de Heere ons met zijn geest vervuld heeft, dat hij dan ook mannen wil geven die om je heen willen staan, om met dat volk te leiden. Zou dat ook niet een gebed moeten zijn, broeders, vandaag, Heere? U roept ons tot het ambt zoals u Mozes riep. U gaf Mozes op een gegeven ogenblik mensen. Zelfs mensen die niet wilden en die toch door de overmacht van uw geest werden aangegrepen. Eldad en Medad. Heere, dan kan dat toch ook vandaag. Ook vanuit onze gemeente. Jongeren of ouderen. Die met uw geest aangegord. Samen met ons die last mogen dragen en die taak mogen vervullen. En wat dan ook een trek is, broeders, dat Mozes in de functionering van zijn ambt natuurlijk een aantal keren op een forse kritiek gebotst is. En dat er een paar keer een soort revolutie is ontstaan. Mensen die, je zou misschien in onze tijd gezegd hebben, die wel een buitengewone wijkgemeente wilden stichten. Omdat ze het met jouw leiding niet eens waren. En ten diepste, omdat ze zelf zo graag de leiding in handen wilden hebben. Korach, Datan en Abiram. En wat doet Mozes dan? Dan gaat Mozes er niet tegenin en dan schrijft Mozes niet zijn kerkblad vol en dan scheldt hij die mensen de huid niet vol. Dan geeft Mozes het over aan de Heer. Heer, u weet het toch. En laten we nou eerlijk zijn, broeders, als je er nou van overtuigd mag zijn dat de Heer je gezonden heeft en dat de Heer je geroepen heeft. Ja, je moet altijd weer jezelf onderzoeken of je in die functionering ook bent zoals de Heere dat vraagt. En in het leven van Mozes zijn er die lijnen waaraan we ons kunnen toetsen. Maar als je dan ten diepste mag zeggen, Heere, ze zijn het met mij niet eens omdat ze het met uw woord niet eens zijn. Moet je nooit omdraaien. Een gevaar is er natuurlijk ook in het leven van een dominee. Dat je denkt dat ze tegen jou inkomen, dat het ook altijd met het woord te maken heeft. Maar je kan jezelf ook wel eens een keer moeten toetsen en jezelf ook wel eens een keer vergissen. En dan kan er een correctie nodig zijn. Maar als je dan merkt, het gaat ten diepste tegen het evangelie van de vrije genade. Ik zeg, Heere, het gaat niet om mij, maar het gaat om u. En dan geef ik het maar in uw hand. Mozes is daarin, broeders, heel erg afhankelijk geweest. En een van de prachtigste voorbeelden, ik stipte dat gisteren al even aan, vindt u in die geschiedenis die zich afspeelt vlak na de zonde met het gouden kalf. Als de Heere op het gebed van Mozes zijn gunst betoont en zegt Mozes, goed, ik zal vanzelf in jullie midden niet optrekken. Ik zal een engel voor jullie aangezicht uitsturen, nou dat is toch niet niks. En je zult dat land binnen mogen gaan, ik vervul die belofte en dat land zal inderdaad zijn zoals ik het beloofd heb, een land overvloeiende van melk en honing. Terwijl dan misschien een heleboel mensen zouden zeggen, nou dat is toch prachtig en dan hebben we toch aardig voor elkaar, zegt Mozes. Zo durf ik het niet. En daar heb je dan ook een trekje van de ambtsdrager zoals de Heere die bedoelt. Dat Mozes op dat moment dat de Heere zegt, één ding, ik trek in het midden van jullie niet op. Er gaat een engel van me mee, mijn beloften worden vervuld, ik niet. Dat je Mozes dan op dat moment als een bedremmelde schooljongen voor de Heere ziet staan, die niet recht toe recht aan durft te zeggen wat hem dwars zit. Hij staat er een beetje te stotteren, hij staat er een beetje omheen te draaien. Hij zegt op een gegeven ogenblik, Heere, u hebt al gezegd dat ik dit volk moet doen optrekken, maar u zegt niet wie er meegaat. Terwijl de Heere net heeft gezegd, er gaat een engel mee. En dan zie je hoe de Heere zich over Mozes heen buigt, de Heere die het hart van deze ambtsdrager kent. En die zegt, Heere, als u niet meegaat, dan blijf ik liever in de woestijn met u, dan dat ik in Kanaan kom zonder. Je moet je wel zeggen, broeder, is dat niet het diepste geheim, daar kom ik toch weer terug bij gisteren, het diepste geheim van de ambtsdrager, ook vandaag, en moeten we onszelf op dat punt niet geregeld onderzoeken. Al heb je een goede zending en al kun je die verklaren, maar dat je zegt zonder de zender, durf ik het niet. Kan ik het. Als je een beroep krijgt. Ook als je geen beroep krijgt. Als het niet goed gaat. Maar ook als het wel goed gaat. Zonder u. Durf ik. En zo zijn er zo heel veel van die lijnen gemeend. Lijnen. Gemeente zeg ik al. Broeders, u zit te luisteren als een gemeente en dat is toch altijd wel weer het mooie van hier. Was het hoogtepunt van Mozes leven geweest? Ik denk dat het hoogtepunt is geweest toen hij vlak na dat moment dat de Heere zich zo over hem heen boog en zei, goed, dan ga ik met je. De Heere zo zijn barmhartigheid en zijn genade geopenbaard. Dat Mozes toen zei, toon mij nu uw heerlijkheid. U weet misschien wel, er zijn mensen die hebben dat Mozes kwalijk genomen. Die hebben gezegd, Mozes, nou ga je over de schreef, nou ben je te veel. Geloof er niet. Geloof er niet. Mozes die op dat moment zoveel van de Heere heeft gezien en zo overweldigd is door zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid. Mozes die de Heere zo lief. Vragen hebben geklonken. De Heere Jezus had zij mij lief. Toen een butter heeft gezegd, heb je de Heilige Geest lief. Ik denk dat het vanmorgen wat samengebald en dat dan ook de Vader erbij betrokken is. De drie enige God. Heere, ik heb u zo lief dat ik aan u altijd genoeg heb. Ik ben liever met u in de woestijn dan zonder u in een land van melk en honing. En dat ik tegelijkertijd van u niet genoeg kan krijgen. Dat is niet de taal van de brutaliteit, maar dat is de taal van de liefde. Die zoekt te kennen en die ontdekt dat er nog meer is en dat er nog veel meer is. En die verlangt om nog veel meer te doen. Bent u zo'n hoogtepunt in uw leven ook? Zeg je dat wel eens een keer tegen de Heer? Heere, er is nog zoveel meer in u dan dat u mij hebt laten zien. Ik heb het gevoel dat ik bij alles wat ik heb mogen zien, er toch nog maar zo'n heel klein stukje van. Toon mij nu uw Heer. Dat dan soms dat heimwee er ook kan zijn. Waarvan Johannes de apostel zegt, en als hij zal geopenbaard zijn, dan zullen wij hem zien. Zoals hij is. Dan denk ik wel eens aan het feit dat de Openbaring zegt dat de Heere Jezus ook in de hemel lam. En u dat heimwee ook wel eens bekruipt. Dat zal toch wat wezen als je dat lam ziet. Staande als geslacht, tekenen van het kruis nog altijd aan. Je handen zien. Spijker. Voor mij. Ik zou leven. Kijk, Mozes heeft ontdekt, in dit leven kun je de Heere nog niet ten volle zien, want dat zou een mens niet kunnen overleven. U weet, de Heere heeft Mozes wel op een vaderlijke manier wat tegemoet gekomen en de Heer heeft Mozes in een kloof gezet en is aan hem voorbij gegaan met zijn hand voor die kloof, want anders zou het nog misgaan. Dat Mozes dan van achteren de Heere mag zien. Later vertelt hij ervan, wat heb je gezien? Ik heb gehoord. Dat hoort bij deze bedeling. De Heere die uitroept zijn deugden, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid. En dan komt hij straks terug bij het volk. En die naglans van de heerlijkheid van de Heere blijkt al zo groot te zijn, dat het gelaat van Mozes straalt en dat de mensen bijna niet kunnen zien. Dat ze zeggen, Mozes, hang er maar een soort gordijntje voor. Want anders dan worden wij verblind. Broeders, het gaat er niet om dat je dat van jezelf weet. Ik heb u een vorige keer al eens gezegd, dat Spurgeon tegen zijn studenten, toen ze zo pochten over wat er onderweg gebeurd was, had gezegd, mijn heren, toen Mozes van de berg afkwam, toen glansde zijn gelaat, maar Mozes zelf wist. Maar kan daar wel eens die hoop in je zijn? Dat mensen iets van de heerlijkheid van God van je af kunnen lezen. Dat ze in de kerk onder je bediening zien. Bij een gesprek aan een ziekbed of op een huisbezoek. Dat ze merken, deze man die komt bij God vandaan. En hij spreekt de woorden Gods. Niet of dat wij daar groot mee zouden worden, maar dat de Heere daar groot van wordt. En dat ze gaan ontdekken hoezeer de Heere te vrezen is en hoezeer het de moeite waard is om de Heere te mogen kennen. Er is ook een dieptepunt in het leven van Mozes geweest en dat mag ik u ook niet onthouden. Die bij de wateren van Meriba staat, dan heeft hij bijna 40 jaar een ambtelijke dienst erop zit. Bijna aan het eind van de woestijnreis, dan is er weer een keer geen water. En dan roept dat volk weer een keer, na al die 40 jaren dat ze nooit van de honger en van de dorst zijn omgekomen, waren we maar in Egypte gebleven, nota bene. Er zijn er bij die amper aan mee weten wat Egypte is. Die er als kleinkind uit weg zijn gegaan op de arm van hun moeder. En dan verlangen ze toch nog terug. Dus u dacht dat. Blijft voor Mozes op dat moment, want dan wordt Mozes driftig en dan barst hij uit in toorn. En terwijl de Heere zegt, je moet tegen die rots spreken en dan zal er water komen. Dan zegt Mozes, zullen wij u? En dan slaat hij op die rots. En dan ontdek je dat er ineens toch nog iets van die oude natuur van Mozes van 40 jaar geleden was. Toen sloeg hij op een Egyptenaar en dan slaat hij op een rots. Maar het is uiteindelijk dezelfde drift en het is dezelfde woede. Vlees, dat houdt nooit op om ons aan te vechten. Een van de drie doodsvijanden. En dan komt er water, maar dan komt ook dat verschrikkelijke dat de Heere zegt, en nou komen jullie het beloofde land niet in. Maar voor heel veel mensen is dat onbegrijpelijk. Ik heb ooit eens een keer gelezen dat een kind, toen het die geschiedenis had gehoord, dat kind aan zijn moeder vroeg, ik bedoel dat niet spotten, maar de kind dat vroeg, wanneer is de God van het Oude Testament een christen geworden. Die was er zo verbijsterd van dat God een knecht na zoveel jaren zo kon straffen, die ene keer. Maar dan zie je in broeders hoe nauw het luistert in de dienst van de Heere. Want wat is het wat Mozes daar doet met de Aaron? Gij hebt mij niet geheiligd, zegt de Heere. Wat was Gods bedoeling dat dat vlak voordat ze Kanaan zouden binnengaan met al die heidense volken en al die afgoden, dat Israël nog eens één keer met grote nadruk te zien zou krijgen dat de God van Israël een andere is. Dat de God van Israël barmhartig en genadig is, langmoedig en groot van goedertierenheid. Dat die God zijn volk verzorgt, dat die God mildelijk geeft en niet verwijt. Zodat Israël, als het in het beloofde land zou zijn en het zou die andere goden tegenkomen, elke keer weer zou zich herinneren, onze God is zo anders.
En dat hebben ze op dat moment niet gedaan. Ze zijn op dat moment voor de Heere gaan staan in plaats van naar de Heere te verwijzen. En dat blijkt een van de ergste dingen te zijn in het leven van een ambtenaar. Dat wij voor de Heere gaan staan en dat wij er oorzaak van zijn dat het volk God niet leert kennen zoals hij is en zoals hij zichzelf wil openbaren in ons midden. Nog een punt om je te onderzoeken. Zeker als je een keer wat erg moe wordt. En als je hut eens een keer erg moe wordt. En als je misschien al lang in een gemeente staat en er verandert maar niet zoveel. Dat je ook de neiging wel eens hebt om erop te slaan. Terwijl de Heere zegt, predik ze de gekruisigde Christus. Lam waarvan het bloed aan de deur. Een ambtsdrager, broeders, moet toch immers de gestalte vertonen van Christus die kon zeggen, ik heb uw naam geheiligd en verheerlijkt op de aarde. Hij heeft dat ten volle gedaan. Hij heeft laten zien wie God is. Enige geboren zoon die heeft hem om toen kennen. Hij zegt u, ik weet dat wel, maar soms. Maar dat zijn dan juist de momenten, broeders. Dat je die tent der samenkomst moet binnengaan. Moet zeggen, Heere, geef mij de genade om te spreken wat u wilt dat ik spreken zal. Om te laten zien, ook in mijn optreden, wat u wilt dat ik zal laten zien. Geef dat uw naam om mijnentwil niet gelast, maar geëerd en geprezen wordt. De Heere is het zo waard. En wat luistert het dan nou, want dan kan Mozes het beloofde land niet binnen. En we zien hoe Mozes in al die jaren daar met een geweldig heimwee naar vervuld is geweest. En dan moet deze bidder het meemaken. Dat terwijl hij voor anderen gebeden heeft, zijn gebed niet verhoord wordt. Deuteronomium 3. Ik heb de Heere om genade gebeden. Hij heeft gezegd, spreek mij niet meer van deze zaak. Maar tegelijkertijd ook dat Mozes dan, omdat hij dat achteraf vertelt, laat merken dat hij rust heeft gevonden bij de Heer. Niet het beloofde land binnen, maar wel genade. Genade die genoeg is. Ook genoeg om te verwerken dat de Heere soms de dingen anders lijkt dan dat we het zo graag hadden willen. Maar hoe dichter bij de Heere, nauwer het lijst. En dan ziet u het einde van Mozes' aardse leven. Er zijn ook een aantal prachtige dingen in dat de Heere dan zegt, Mozes, nou neem ik je mee naar de top van de berg Nebo. En dan doet de Heere daar een paar dingen. Dan begint de Heere met Mozes te laten zien, dat ook al mag hij het beloofde land niet in, dat de Heere zijn werk wel afmaakt. De Heere heeft Mozes er niet bij nodig. Want dan mag hij dat land zien. Dan moet u dus op letten in Deuteronomium 34, dat niet wordt genoemd het land van de Hetieten en van de Amorieten en van de Ferezieten. Dat wordt het verderop wel eens genoemd zo. En die wonen er inderdaad op dat moment nog. Maar dat de Heere dan dat land aanduidt met de namen van een aantal stammen van Israël. Alsof ze er al wonen. De Heere zegt Mozes, ik zorg voor mijn eigen werk. Ik breng mijn volk thuis. Wanneer je als ambtsdrager dat mag zien aan het einde van je aardse loopbaan, dan kun je het uit handen geven. Dan kun je je werk uit handen geven, dan kun je je gemeente uit handen geven, dan kun je de kerk uit handen geven. Omdat je weet,
Hij zorgt. Hij maakt het alles volmaakt goed. En dan de zorg die de Heere voor zijn knechten heeft. Ja, ik weet wel, Mozes is de enige van wie het leest. Mozes daar sterft voor het aangezicht van de Heer. En dat de Heere eigenhandig Mozes begraaft. Zo staat het er toch? Er staat niet een engel die dat doet. En dan kun je wel denken, er zal de Heere misschien wel een engel voor gebruikt hebben. Maar zo staat het in het woord. De Heere begroef hem. God, die zijn knechten een laatste rustplaats wijst voor hun lichaam. En dan dat machtige perspectief dat vanuit het Nieuwe Testament daarover kwam. Dat Mozes de eerste is geweest die deel heeft gekregen aan de wederopstanding van het vlees. Mozes is niet ten hemel gevaren, hij is wel gestorven. Bij Elia anders, dat bij Henoch nog anders. Maar op de berg der verheerlijking is hij. Mozes samen met Elia. In het beloofde land, daar waar Christus is. En als je zegt, hoe is dat gegaan? Dan antwoordt de brief van Judas, dat de Heere Michaël gezonden heeft, om het graf van Mozes te openen en het lichaam van Mozes op te wekken, opdat het al zou delen in de opstanding van het vlees. Waarin de rest van Gods volk op de jongste dag delen mag. De duivel was het er niet mee eens, dat kent u wel uit die tekst. De duivel die staat er ook bij het graf, want de duivel die weet ook waar die graven zijn. En die twist met die engel over het graf en over het lijk van Mozes. Dan zegt Michaël, de Heere schelde u gij samen. Mozes wordt opgewekt en krijgt een plaats. Troon van God. Hij als een van de eerste met een verheerlijk lichaam. Wat een wonder. Wat een bewijs dat de Heere voor zijn knechten zorgt. Broeders, in dat opzicht zal het met ons waarschijnlijk wel anders gaan dan met Mozes. De Heer is machtig om het te doen. Mozes is in dat opzicht een unieke geweest. Maar het is wel een machtige belofte. Voor al zijn knechten. De Heere die doet het. Let toch en zie. Vromen en oprecht. God kroont met vrede. Het einde zijner knechten. Ik wens u weer. Een hele gezegende ambt. Een goede voorbereiding. Sterk. Laat maar de Heere u staan. Amen. Zullen we samen nog zingen? Psalm 37, ook maar de beide laatste verzen. Psalm 37. Negentien en twintig is dat.